Ja, vanavond, ik wist het al een tijdje dat ik dat zou doen vanavond. En ik had iets anders in gedachten. Ik wilde het hebben over de dappere dochter van de farao. En daar kunnen wij als mannen en als vrouwen kunnen we best wel veel leren nog van al die dappere vrouwen die in de Bijbel genoemd staan. En die dapperheid bestaat er dan uit dat zij de Heere God gehoorzamen. Daar wilde ik het over hebben. Maar deze week, afgelopen week, maakte de Heer mij duidelijk dat het beter is om ergens anders over te hebben. Over vergeving. Ik denk, nou, Heer, maar kort geleden heeft broeder Lennart daar nog een prachtige studie over gehouden. Ik heb daarna na die tijd naar geluisterd. En ik was diep ontroerd, kan ik u vertellen. Dan moet ik daar nou nog een keer over praten. Ja, nou, de Heer heeft me dat toch duidelijk gemaakt. Dus als u nou vindt dat het te veel is, kijkt u mij dan niet aan. Want het is gewoon iets wat ik gekregen heb. Ik wil met u lezen uit Matteüs 18. Matteüs 18 en dan vers 21. Matteüs 18, vers 21 tot en met vers 35. Er staat bij mij boven de onbarmhartige knecht. Vers 21. Toen kwam Petrus naar hem, naar de Heer Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei tegen hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij dat niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. Maar de dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen. Hij liet hem gaan en hij schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Maar hij wilde echter niet. Hij ging heen, wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij heel erg bedroefd. En ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ook ik medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over. Totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. En zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Ja, dat is nogal wat hier staat. De onbarmhartige knecht. Ja, ik wil met u zo'n beetje vers voor vers doornemen. Als Petrus dan naar de Heer Jezus toekomt in vers 21, dan gaat aan vooraf dat de Heer Jezus daar vlak tevoor had uitgelegd over tuchtmaatregelen tuchtmaatregelen ook die in de gemeente Gods gelden. Als er een broeder of zuster heel bewust in zonde leeft, dan is het goed dat hij daar eerst persoonlijk, en als dat niet helpt dan met een andere broeder of zuster, over gesproken wordt. En als dat niet helpt, dan in de gemeente. En als de broeder of zuster volhardt in die zonde, dan moeten daar tuchtmaatregelen getroffen worden. Daar wil ik het nu niet over hebben, maar ik weet wel dat dat in de Joodse gemeenschap zo was, in ieder geval. En daar was het zo dat je 3 keer moest vergeven. Nou, dat was al heel wat. En Petrus dacht van, nou, ik ben een volgeling van de Heer Jezus, ik ga het goed doen. Hij zegt, Heere, niet die 3 keer, maar 7 keer. 2 keer meer, 2 keer plus nog 1 keer meer dan wat de Joden doen. En hij dacht bij zichzelf vast van, wat goed van mij. Maar dan zegt de Heer Jezus, 7 keer? Het is niet 7 keer, maar 70 keer 7 keer. Dat is eigenlijk ontelbare keren. En de Heer Jezus die vergelijkt dat, of wij kunnen dat vergelijken met wat in Genesis staat. Daar komt Lamech voor, een nakomeling, een achterkleinzoon van Kain. En Lamech, dat is, je ziet dat de zonde van Kain, die gaat steeds verder door in zijn nageslacht. En Lamech, dat is geen prettig figuur. Hij heeft al iemand gedood. Hij is de eerste die meerdere vrouwen heeft. Hij introduceert dat eigenlijk in de Bijbel. En hij zegt van, als ik gewroken word, Kain die mocht 7 keer gewroken worden, had de Heere God gezegd. En Lamech zei, ik heb de Heere God niet nodig. Als ik gewroken word, ik wil 70 keer gewroken worden. Ik wil dat zelf, ik moet mezelf laten wreken. En tegenover die, het was ook een onbeperkte wraak. 70 keer 7 maal, dat is een onbeperkt getal. En tegenover die onbeperkte wraak staat hier die onbeperkte vergeving van de Heer Jezus. Door het offer van de Heer Jezus. En de Heere God die onze zonden vergeeft. En Jezus zegt, die komt met een gelijkenis. Hij zegt, als we het dan daarover hebben, over de vergeving, laten we eens kijken naar een gelijkenis die ik nou ga vertellen en waarmee het Koninkrijk der Hemelen vergeleken kan worden. En ik moest denken aan de bergreden. De bergreden is eigenlijk ook een soort grondwet van het leven met de Heere God. Het leven met Jezus. Het Messiaanse Rijk. Ik denk zelfs het 1000-jarige Rijk. Het Rijk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een grondwet zoals de Heer Jezus, de Heere God, het bedoeld heeft met de mensheid. Zoals wij een grondwet hebben, artikel 1, die zegt van niemand mag gediscrimineerd worden. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. Zo heeft de Heere God ook een grondwet. En het eerste artikel van de grondwet is, gij zult de Heere God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult de naaste lief hebben als uzelf. En dat gaat de Heer Jezus nu naar voren brengen in deze gelijkenis. En hij zegt, er was dus een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Ik moet denken aan de Heer Jezus die straks op de rechterstoel zal zijn en dan iedereen zal oordelen, ook de gelovigen. 2 Korinthe 5 vers 10. En dan mogen wij wegdragen, moeten we wegdragen wat ieder gedaan heeft. Goed of kwaad. Nou, maar deze Joodse koning, nee, dit niet een Joodse koning, deze koning, niet een Joodse, een heidense koning, die gaat afrekening houden. En hij is bezig en er komt er iemand bij hem, wordt bij hem gebracht, die hem 10.000 talenten schuldig was. 10.000 talenten. Dat is echt ontiegelijk veel. Als je weet dat een talent, ik heb het even uitgerekend, dat was 6000 penningen of 6000 denari. En een penning of een denari was ongeveer een dagloon, een arbeidersdagloon. Dus één talent was 6000 daglonen. 10.000 talenten. Een onvoorstelbaar bedrag. Hoe kan dat? Hoe kan iemand zo'n enorm grote schuld hebben? Nou, waarschijnlijk is hier sprake van een hoge ambtenaar. Een hoge medewerker. Een gouverneur misschien van een provincie. De Romeinen die hadden hun rijk ingedeeld in grote provincies. Zoals Frankrijk was één provincie. Nou, misschien was die gouverneur van zo'n grote provincie. En had hij het recht om belastingen te innen. En misschien had hij dat allemaal verkwanseld. Of je weet het niet. Maar hij had in ieder geval zo'n enorm grote schuld. Ja, dat kon hij nooit van zijn leven terugbetalen. Omgerekend naar de euro van nu, dan spreek je over een schuld van miljarden. Ja, alleen Bill Gates die zou dat zo uit zijn portemonnee kunnen trekken, maar wie kan dat? Een astronomisch hoog bedrag. En wat gebeurt er dan? De Heer die zegt van, ik wil jou, die geeft opdracht om hem te verkopen als slaaf, zijn vrouw, zijn kinderen, al zijn bezittingen. Nou, als dat verkocht wordt, dan is het maar een fractie. Wie wil nou zo'n onbetrouwbare man hebben als slaaf? Het is maar een fractie van die schuld die zou daarmee vergoed worden. Maar dat gebeurde toen niet overigens bij Israël. Daar werd iemand niet voor zo'n schuld verkocht. En zeker niet de vrouw van de schuldenaar. Dus het moet wel een heidens volk zijn geweest. Maar de koning die dreigt hem daarmee. En wat gebeurde toen? Toen knielde de dienaar voor hem neer en hij zei tegen de koning: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Dat kan natuurlijk nooit. Wat een lachertje eigenlijk, hè? Maar hoe kon deze man dat zeggen? Wat een loze belofte. Een leugen. Uitstel van executie. En hij wist dat ook. Hij wist natuurlijk dat hij nooit zo'n astronomisch bedrag van miljarden ooit zou kunnen vergoeden. Hij deed het toch. Hij zei het toch. Was hij misschien van plan om zijn schuld kleiner te maken door nog meer te gaan bedriegen en nog meer foute dingen te gaan doen? Doen wij dat soms ook niet? Onze schuld kleiner maken. Naar elkaar toe. Ik heb het niet zo bedoeld hoor. Weet je. Iedereen maakt toch wel eens fouten. Of naar de Heer toe. Ja, Heer, mijn bedoelingen waren goed hoor. Heren, het lag niet aan mij hoor. Het kwam eigenlijk door die ander. Ja, mijn opvoeding. Deze man doet het ook. Die maakt zijn schuld kleiner. En die koning die ziet dat aan. En die is dan in vers 27. Wordt dan met ontferming bewogen. Dat raakte mij zo. Hij werd innerlijk bewogen. Ik moest zo denken aan de Heer Jezus. Die steeds met grote ontferming bewogen is. Als hij een melaatse tegenkomt, is hij met ontferming bewogen. Als hij die ziekte ziet, als hij Martha en Maria ziet, die hun grote verdriet hebben om hun broer, hij is met grote ontferming bewogen. Als hij die grote menigte ziet die Jezus volgde, dagenlang, en niets meer te eten had, dan zegt hij, het zijn verdwaalde schapen. Ze hebben niets te eten. En ook deze man, deze koning, is met innerlijke ontferming bewogen. Ik moest zo denken aan God de Vader. In Johannes 3, vers 16, daar staat ook die bewogenheid van onze God, onze Vader in de hemel. Daar staat, want zo lief heeft God de wereld gehad. U, jou, mij, de buren, je familie, collega's, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo'n ontferming heeft hij. En dat is prachtig. Dus deze man die werd kwijtgescholden, maar hij werd niet geraakt. Want in vers 28 zie je deze hoge ambtenaar. Die ging naar buiten. En hij trof daar een van zijn mede-hoge ambtenaren aan. Een collega. In vers 28. En die was hem 100 penningen schuldig. Een paar duizend euro omgerekend. Tegenover miljarden schuld die deze man zelf had, een paar duizend euro. En staat er in vers 28b, daar staat, hij pakte hem beet en hij greep hem bij de keel. Hij wurgde hem bijna, staat in de grondtekst. En hij zei, je betaalt mij wat je mij schuldig bent. Bij de Joden gebeurt dat niet. Die zouden dat niet doen, dat zou totaal ongepast zijn. En het is heel onrechtvaardig. Als wij dat zo lezen, dan vinden wij dat ook van jongen, dat, hoe kan dat bestaan? Dat doet toch niemand? Dat hoort toch niet zo? Belachelijk dat deze eerste dienaar dat doet. Wat onrechtvaardig is dat? En die mededienaar in vers 29, die laat zich neervallen. Sterker nog als wat in een paar versen daarboven staat, dat die eerste dienaar die knielt, dat zie ik zo voor me, die gaat er zo knielen en dan heeft hij zo zijn nette kleren aan. En hij zegt dan rustig van, Heer, ik wil alles terugbetalen. Maar deze man, ja, die wordt beetgepakt, bijna gewurgd en die laat zich vallen en die smeekt, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij laat zich niet vermurwen. Hij is niet met ontferming bewogen. Hoe is dat bij ons? Wij doen dat niet, hè. Wij in zo'n situatie, dan zouden wij zeggen, we zullen alles kwijtschelden. Ik denk het ook, als ik een miljarden schuld werd kwijtgescholden Hans die heeft mij een tientje, heb ik nog een tientje van te goed, dan zou ik zeggen, laat aan me zitten. Ik denk dat wij dat zo zouden doen. Maar als we nou kijken hoe deze gelijkenis is opgesteld. De Heer Jezus vertelt die aan Petrus en de discipelen. Daar is geen sprake van gigantische financiële schulden. Denk ik. Ik denk eerder dat daar sprake is van intermenselijke schulden. Van intermenselijke zonden naar elkaar toe. Zoals roddelen. Kwetsen, diep kwetsen, vernederen, beloftes niet nakomen, iemands positie afpakken. Maar misschien nog wel veel ernstiger als incest, als misbruik. Weet je, als daar sprake van is, dan, ik moet zeggen, bij mezelf rekenen, dan zijn we geneigd om te zeggen, ja, maar dit kan ik niet vergeven. Dit kan ik nooit vergeven, dit kan ik nooit vergeten. Of misschien kan ik het wel vergeven met de mond. Ik kan met de mond belijden dat ik het vergeef. Zoals die onrechtvaardige knecht beleed met de mond dat hij alles zou terugbetalen. Maar dan beleid ik het met de mond, maar niet met mijn hart. Met mijn hart kan ik het niet vergeten, niet vergeven. Ik blijf met een grote boog om die broeder heen lopen. Je zegt, ik heb haar wel vergeven, maar die zuster, die zal nooit mijn vriendin worden. Of ik blijf wel op mijn hoede. Ik ga hem of haar nooit meer vertrouwen. Maar wat wij hebben meegemaakt, wat anderen ons hebben aangedaan, dat is peanuts vergeleken bij wat onze eigen schuld is geweest naar de Heere God. zoals in deze gelijkenis. Daarom heeft de Heer Jezus deze gelijkenis verteld. Onze schuld naar onze schepper is groot. Gigantisch groot. Niemand is rechtvaardig, staat er in Romeinen 3, vers 10. En als wij, dat moet ik wel bijzeggen, als wij vrijgekocht zijn, is die schuld weg. Maar onze schuld was groot, zoals wij hier bij elkaar zitten. Niemand is rechtvaardig, staat er in Romeinen 3, vers 10. Hoe heftig, hoe hevig is de Heere God gekwetst. Hij wilde ons vervullen met zijn liefde. En wij zeiden, dat hoeft niet. Ik doe het zelf. Hij heeft al onze zonden vergeven. Is in onze plaats, de Heer Jezus, aan het kruis gestorven. Om onze schuld weg te nemen. Dus onze schuld is heel groot. Vergeleken met wat ons wordt aangedaan. Nou, oké. Okay. Misschien zegt u dan wel, dat zult u wel zeggen, ja, dat klopt. Ik weet dat ik moet vergeven. Ik wil dat ook best wel doen. Ik zal ervoor bidden. Maar ik zet niet de eerste stap. Ben je gek? Ik heb dat altijd al moeten doen. Ik moet altijd de eerste stap zetten. Hier zie je toch ook dat die knecht die vraag stelt aan die koning. Nou, ik vind, ik ga hier staan of hier zitten. En hij komt maar naar mij toe. En dan ben ik wel bereid om te vergeven. Tja. Wij willen rechtvaardigheid. We hebben recht op ons recht. In Nehemia 5, vers 7 staat dat de rijke Joden rente vroegen over hun uitgeleende geld aan hun arme volksgenoten. Ja, ik heb daar recht op. En Nehemia zei, die vond het verschrikkelijk namens de Heere God, zei hij van, hoe kun je dat doen? Hoe kun je zo op je recht gaan staan en zo de ander kapot maken? Vraagt de Heer van ons dat wij in ons recht blijven staan? Hoe doet de Heer Jezus dat zelf? Wil ik met u gaan lezen Lucas 17, vers 11. Misschien denkt u niet direct aan recht. Maar ik moest eraan denken. Lucas 17, vers 11. Dat is het verhaal, de gebeurtenis, de geschiedenis van de 10 melaatsen. Lucas 17, vers 11, daar staat, ik lees het even door met u. Het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen daar 10 melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. 10 mannen die met elkaar optrokken, die verstoten waren en die op elkaar aangewezen waren. 10 dakloze mannen. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen Jezus hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon jezelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden, allemaal. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Dit was zo eentje van zo'n kerk waar mensen op de grond vallen met vlaggen, weet je wel, zo'n kerk. Of dit was een katholiek, weet je wel. Dit was niet zo'n gelovige zoals wij. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Jezus zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Ja, was Jezus nou teleurgesteld? Misschien wel. Maar als Jezus was teleurgesteld... Weet je, wat bij mij zou gebeuren, zou ik je zo vertellen. Ik kan natuurlijk geen mensen genezen, maar stel dat ik daar zou lopen... dan zou ik denken, nou, ik heb het wel helemaal gehad met die zieken, zeg. 10 zieken genezen. En daarvoor ook al heel veel. En er komt er eentje terug, Samaritaan nog wel. Voor mij hoeft het niet meer. En dan komt Jezus bij het volgende dorp en zes. Staan er weer een paar zieken, blinden, belaatsen. En zegt de Heer Jezus dan van, nou jongens, ga maar naar huis. Nee, de Heer Jezus blijft met ontferming bewogen. De Heer Jezus die was misschien gekwetst. Maar hij liet zich niet leiden door dat gekwetst zijn. Hij liet zich leiden door de Vader in de hemel. Hij ging verder. Als ik in mijn Bijbel 1 bladzijde verder, op hoofdstuk 18 vers 31, dan zegt de Heer Jezus, van Lucas bedoel ik hoor, dan zegt de Heer Jezus over het lijden, de derde aankondiging van zijn lijden. Dat was wat de Heer Jezus voor ogen had. Hij wilde de wil van zijn Vader doen. Hij wilde dat iedereen behouden zou worden. Hij wilde zijn lichaam, zichzelf als offer brengen, zodat de schuld volledig weg zou gaan en dat de Vader in de hemel de mensen die dat offer aanvaarden volledig zou vergeven. Dat is wat de Heer Jezus voor ogen had. Zijn doel was om de Vader te verheerlijken. Dus hij was gekwetst, maar hij liet zich daardoor niet leiden. Ja, maar deze man die kwam dan terug, oké. En die andere, had de Heer Jezus die vergeven? De Heer Jezus had die andere 9 ook gereinigd. Hij had niet die reiniging ongedaan gemaakt. En als ik denk aan toen de Heer Jezus aan het kruis hing... Toen kwam er niemand naar hem toe om te zeggen van... Nou, sorry, heren, het spijt me, heren, dat ik dit u heb aangedaan. Niemand van die soldaten kwam naar hem toe. Maar de Heere zei zelf van Vader, vergeef het hun. Moet dan per se die zuster of die broeder eerst naar jou toe komen? Natuurlijk moeten dingen die verkeerd zijn gezegd kunnen worden. Maar soms is het niet mogelijk. Soms kunnen dingen niet worden uitgepraat. En als wij volgelingen van de Heer Jezus zijn, dan mogen wij de Vader verheerlijken. Dan mogen wij vervuld zijn met zijn liefde. Als wij gericht zijn op de Heere God, op zijn liefde, dan valt alles weg. Als wij op zijn liefde gericht zijn, dan is het helemaal niet meer nodig om nog na te denken over de muizenissen die hier op aarde zijn. Dan vallen alle schulden van anderen gewoon in het niet. En dan kan God ook helemaal door ons heen werken. Dan zijn we helemaal vrij. Nou snapt u ook een beetje al mijn thema van de grote schoonmaak. Maar ik wil eerst nog eventjes verder. Ik sla een stukje over van wat we gelezen hebben. En gaan naar vers 35. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Ik heb het over Matthäus 18. Van die onbarmhartige knecht. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Ik heb met deze zin, met dit vers heb ik geworsteld. Ik weet dat onze schuld vergeven is. Wij kunnen rechtstreeks naar de Vader toe gaan. Maar ik weet ook dat als wij onze zonden niet belijden, dat wij dan niet gereinigd worden. In de Bijbel staat een andere belofte. Er staat, als wij onze zonden belijden, in 1 Johannes, dan is Hij, de Heere God, getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus, als wij onze zonden niet belijden, dan blijft die ongerechtigheid zitten. Daar moest ik aan denken bij dit vers. Die ongerechtigheid blijft zitten. Die blijft pijn doen. En als wij onze broeder en zuster niet van harte vergeven, dus echt van harte vergeven, en niet zeggen van, vergeten kan ik het niet. Of, ik vertrouw je nog niet helemaal. Maar echt van harte vergeven. Als wij dat niet doen, dan blijft die pijn, die blijft in ons, in onze ziel, blijft aanwezig. Alle ongerechtigheid blijft dan zitten. Dan hoeft die ene broeder of zuster maar één ding te doen of te laten. En je voelt het weer. Dus ik zie wel, daar heb je het weer. Dan voel je weer die kwetsing. Dus het komt weer boven. Hoezo vergeven? Daarom onderzoek bij jezelf of er misschien iets is wat je moet vergeven. Of je die zonde van het niet vergeven hebben aan de Heere mag belijden. We kijken even naar 1 Johannes. Niet zoveel teksten bij mij deze keer. Hè? 1 Johannes. Hoofdstuk 2. Zeg ik dat goed? Ja, hoofdstuk 2 vers 10. Dat stukje gaat over de zusters liefhebben. De broeders staat er bij mij, maar geldt ook voor de zusters. En het staat in vers 10, staat, wie zijn broeder, wie haar zuster lief heeft, die blijft in het licht, daar hadden we het net over, die blijft in het licht van de liefde van de Vader. En er is in hem, in haar, niets dat anderen doet struikelen. Dat is voor het eerst dat ik dat las. Ik heb altijd gelezen, er is niets dat hem doet struikelen. Nee, er is in hem, in haar, niets dat anderen doet struikelen. Dus als jij gereinigd bent van al die ongerechtigheid, dan breng je die anderen ook niet tot struikelen. Maar als jij niet vergeeft, niet helemaal van harte vergeeft, dan zou het wel zo kunnen zijn dat jij voor die anderen voortdurend een trigger bent om weer te struikelen, zodat jij weer iets hebt van, zie je wel? Snap je dat? Als ik die haat blijf houden, dan kijk ik niet liefdevol en vriendelijk. En dan zegt die andere, die zegt dan van, die reageert daar weer op. Dus als je je lief hebt, dan help je ook weer die andere. In Johannes 1 vers 9 staat, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle, om onze zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid, van alle gekwetstheid, van alle pijn. Dan kunnen we het loslaten, kunnen we samen met de Heere verder gaan. En dit is het thema van vanavond. Op het einde past dat thema de grote schoonmaak. Maak schoon. Maak schoon wat er tussen u en jou, jou en de Heere God en een andere in staat. En dan kun je weer verder. Amen. Tot zover.